Ja, dat is al een heel mooi begin, dit gedeelte uit 2 Korinthe 1. Ik vond dat toch wel heel bijzonder, want daar gaat Paulus dus heel uitvoerig spreken over die vertroosting. Je zou inderdaad kunnen zeggen, die 2 Korinthebrief, dat is een van de meest persoonlijke brieven van Paulus, waar hij, om zo te zeggen, een blik geeft in zijn binnenkamer, in zijn eigen persoonlijk leven en in zijn bediening. En toen je dat zo aan het voorlezen was, ik dacht, ik zal het even meelezen in de Franse vertaling van Chouraki. En dan is het toch wel heel speciaal, daar 2 Korinthe 1 in dat derde vers. Want dan zegt Chouraki, Elohim, God, le Père de notre Adon, Yeshua le Messie, de vader van onze meester, Yeshua de Messias. En dan le Père des Matrices, de vader van de barmhartigheden. Maar dat woord barmhartigheden, dat is dan in het Hebreeuws rachamim. En dat woord, dat ken je dan misschien inmiddels. Want dat is een van die prachtige woorden. En dat woord rachamim, dat hangt eigenlijk samen met rechem, dat is moederschoot. Dus dat is in feite een heel moederlijk woord. Rachamim, barmhartigheid, is dus eigenlijk het meervoud van rechem, van moederschoot. En Chouraki vertaalt het dan ook zo, die vertaalt le père de matrice. Dus je zou haast kunnen zeggen, als je dat probeert in het Nederlands over te brengen, de vader van het moederlijke erbarmen. De vader van de moederlijkheden. Wonderlijke combinatie. Daar zie je dat daar eigenlijk vader en moeder in elkaar schuift. Dat onderscheid valt weg. Dus dat is een uitdrukking om eens even in je hart te bewaren. En om als het ware boven deze dag te zetten als opschrift. Ik denk dat zou je ook kunnen schrijven boven die hoofdstukken van Jesaja. Le Père des Matrices. Dus toen je dat aan het voorlezen was, werd dat voor mij eigenlijk een soort blikopener. Dat ik dacht, hey, dat is mooi, om nooit meer te vergeten. Dus ik heb mijn zegen al ontvangen vanmorgen. Le Père de Matrice. Dus dat is alvast een goed opstapje voor deze dag. Jesaja 40 tot en met 55. Ja, daar gaan we het dan vandaag eens over hebben met elkaar. Want ja, dat boek Jesaja, dat is zo kostbaar. 66 hoofdstukken. En dat boek Jesaja, ja, dat is eigenlijk een Bijbel in het klein. In dat boek Jesaja, daar zit alles in. Dus als je op een gegeven moment alle andere Bijbelboeken kwijt zou raken, en je had alleen nog Jesaja over, oh, dan was je nog schatrijk. En dan zou je in dat boek Jesaja alles kunnen terugvinden voor gisteren en voor vandaag en voor morgen en voor alle eeuwen die nog komen. Het hele heilsplan van God zit erin. Een van de sleutelwoorden bij Jesaja is ook de raad van God. God heeft een bepaalde raad Etza heet dat op zijn Hebreeuws. En dat is die goddelijke bestemming. Gods raadsplan. Dat is als het ware zijn project. Wat hij in zijn hart zich heeft voorgenomen. En daar komen we misschien in de loop van de dag nog wel eens even op terug. Maar het is goed om je dat weer eens even bewust te worden. Alles is begonnen in die raad van God. God heeft, om zo te zeggen, raad gehouden. En hij heeft zijn plan bedacht. Zijn volmaakt bestek. Net zoals een architect, die maakt eerst een blauwdruk. Ja, als een architect gaat bouwen, dan doet hij dat niet zomaar op de bonnefooi, op goed geluk. Dat hij tegen die aannemer zegt en tegen die bouwvakkers, nou, hier heb je een hoop stenen, begin maar ergens en we zien wel waar we uitkomen. Nou, dan denk je, dat is geen goede bouwmeester. Maar er staat ook zo mooi in de Hebreeënbrief: de bouwmeester van alle dingen is God. En, oh ja, dat schiet me nou opeens te binnen. In die alleroudste psalmberijming van Dathen uit 1566. Daar staat in de berijming van Psalm 145: een volmaakt werkmeester zijt gij. Nou, dat vind ik altijd een regel om heel diep met je mee te dragen. Af en toe zakt dat wel eens wat weg en soms kun je het wat vergeten. En dan opeens komt het weer boven en dan denk je, oh ja, Dathen, een volmaakt werkmeester zijt gij. In de latere psalmberijming van 1773 is dat dan geworden: de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Dat is de latere berijming. Maar die alleroudste berijming zegt het zo mooi: een volmaakt werkmeester. Nou, dus dat heeft te maken met die raad. God heeft zijn raad, staat ook in Efeze 1, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Zie je dat Paulus in de Efezebrief, als die daar zit in de gevangenis, weer helemaal teruggrijpt op Jesaja. En dat Paulus daar in die gevangenis, of misschien had hij een boekrol van Jesaja bij zich, misschien had hij de boekrol van Jesaja alleen maar van binnen, kan ook, dat hij het allemaal wel uit zijn hoofd wist. Misschien heeft Paulus heel Jesaja wel uit zijn hoofd gekend. Net als die Joodse man in het concentratiekamp, die kende het ook allemaal uit zijn hoofd. En toen zei hij tegen de anderen die daar in dat kamp zaten: als je nu een tekst wilt weten uit de Bijbel of uit de Talmud of uit de Midrash, je hebt hier geen Bijbel in het kamp, kom dan maar bij mij, dan zoek je het maar op in mij. Nou, ik denk dat Paulus ook wel zo was, dat de mensen bij Paulus konden komen en dat Paulus zei: kom maar, zoek het maar op in mij. Want hij had het woord in zich. Nou, Jesaja 40, daar begint het. Want daar begint het tweede deel van het boek Jesaja. Oh, dat boek is ook heel prachtig gecomponeerd. Het eerste deel, om dat even erbij te vertellen, dat is Jesaja 1 tot en met 35. Dat is deel 1 van Jesaja, hoofdstuk 1 tot en met 35. En dat eerste deel, oh, dat is zo mooi, dat eindigt met een slotlied. Dat is Jesaja 35. Dat is het slotakkoord van deel 1. En Jesaja 35, dat is dat prachtige lied. Vroeger was dat bij ons in de kerk een tophit. Toen ik jong was, dat was dat lied van Ten Kate J.J.L. die 19e eeuwse dominee. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Oh, mensen, dat was wat, hè? Ja. Dus, dat is het laatste lied van deel 1, Jesaja 35. En daarmee wordt deel 1 van Jesaja afgesloten. Want je eindigt een samenkomst natuurlijk altijd met een lied. Ja, dat doen wij ook. Slotlied. Dus toen aan het eind hebben ze nog Jesaja 35 gezongen. En toen kon iedereen naar huis. Dan in Jesaja 40 begint deel 2. Dan zult u zeggen, daar zit nog wat tussen. Want meestal ga je niet meteen van 35 naar 40. Wat zit daar dan tussen? Daartussen zit Hiskia, koning Hiskia. Dus dan krijg je hoofdstuk 36, 37, 38, 39. Dat is eigenlijk een stukje profetische geschiedenis. Dat gaat over koning Hiskia, die in de benauwdheid komt in Jeruzalem, die ook nog ziek wordt en genezen. Dus dat is een soort middenpaneel van het drieluik. Dat Jesaja 36 tot en met 39, daar wordt het verhaal verteld van koning Hiskia. Alleen, daar ga ik nu verder niet op in. Maar dan moet je even bedenken dat dat verhaal van Hiskia, dat is eigenlijk het verhaal van heel Israël. Want zo koning, zo volk. En wat Hiskia doormaakt, dat is wat Israël doormaakt. Dus de ziekte en de genezing van de koning is de ziekte en de genezing van het hele volk. Die koning staat model voor allen. Nou, die gedachte kennen we wel. Eén voor allen, zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5. Eén is gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Zie je, we blijven in 2 Korinthe hangen. Ja. Dus daar heb je het dan, koning Hiskia. Hij is Israël. Net zoals van Jezus gezegd kan worden, hij is het hele volk. Hij vertegenwoordigt allen. Hij gaat die weg namens hen allemaal. Nou, en dan kom je bij Jesaja 40. En als we Jesaja 40 hebben, dan moet je even bedenken, dan zitten we in feite in de ballingschap. Of je dat nou leuk vindt of niet, en dat vind je niet leuk, dat vertel ik u alvast, dat je dat niet leuk vindt. Maar je zit in die ballingschap, in Babel, en daar zitten ze dan al een hele tijd. En dan is het wonderlijke dat Jesaja, die leefde 700 voor Christus, en die heeft toch ook al over die ballingschap geprofeteerd. Want profeten gingen soms heel ver vooruit. Er staat ook ergens dat Jesaja gezegd heeft, dit moet maar opgeschreven worden voor later. Dus er zijn hoofdstukken in het boek Jesaja, dat heeft hij zelf nooit meegemaakt. Maar er staat in Jesaja 30 vers 8, schrijf het op een tafel en teken het op in een boek, opdat het dienen voor latere dagen, voor immer en altoos. Jesaja 30, het 8e vers, schrijf het al luach op een tafel, be al sefer en op een boek, en dan zal het zijn, utehi le yom acharon, voor de achterste, of voor een achterste dag. La ad, voor altoos, ad olam, tot in heel de eeuw. Nou, dus Jesaja wist, wat ik hier nu mag doorgeven, oh, dat wordt opgespaard voor toekomende eeuwen. Dat is niet alleen maar voor nu, maar dat is ook voor later. En er staat ook ergens in Jesaja 8, verzegel de Torah onder mijn leerlingen. Dus dat boek dat werd verzegeld. En Jesaja zegt, misschien dat er nu niemand is die het begrijpt. En de volgende generatie ook niet. En dan misschien ook nog niet. Maar dan komt er een geslacht en die zullen die boekrol weer openen. En ze komen tot de verbaasde ontdekking. Hé, dat hebben ze ooit al opgetekend en dat is voor ons. Daar zitten eeuwen tussen. Dat is ook wat er staat in Handelingen. Dat God over die tijden van de onwetendheid heen kijkt. En zo komt daar dat troostboek, Jesaja 40. De rabbijnen hebben gezegd, Jesaja 40 tot en met 55, dat boek is enkel vertroosting. Uit die laatste delen van Jesaja, want dan heb je nog de laatste cyclus, dat is dan Jesaja 56 tot en met 66. Dat is dan het allerlaatste deel van Jesaja. Maar uit die hoofdstukken Jesaja 40 tot en met 66 heeft de synagoge 7 troostlezingen gehaald. En die 7 troostlezingen, die worden altijd voorgelezen in de oude traditie. Dan heb je zo ongeveer in augustus, de 9e van de maand Aav, de dag van de verwoesting van de tempel. Oh, dan ben je heel verdrietig, de tempel is verwoest. En dan ga je die 7 troostlezingen horen, tot op dat het nieuwe jaar begint, Rosh Hashanah, en het wordt Yom Kippur, de dag van de verzoening. In die periode, zo tussen augustus en eind september, begin oktober, dan heb je die 7 lezingen van de vertroosting. Want dat heeft een mens af en toe nodig. Ja, vertroosting. Wat is dat eigenlijk? Wat daar heel bijzonder opvalt, dat zullen we ook nog wel ontdekken. Daar zijn een paar sleutelwoorden. In het eerste gedeelte krijg je het woord recht. Vertroosting heeft onder andere te maken met recht. Het goddelijke recht. Dat God jou weer tot je recht laat komen. Dat je terecht gebracht wordt. Want er is soms zoveel scheef gegaan. Er is vaak zoveel onrecht. Heinrich Heine, hij was een Joodse dichter, maar hij heeft zijn hele leven in feite geworsteld met zijn Joodse achtergrond en ook met zijn christelijke achtergrond. Zelfs zo dat hij wel eens gezegd heeft, Jodendom, dat is een unglück, dat is een ongeluk. Ja, dat is pech hebben. Maar Heinrich Heine zei, het ergste wat een mens kan overkomen is dat jouw lijden ontkend wordt. Ja. Misschien dat je dat kunt herkennen. Het kan gebeuren dat je heel veel doormaakt en dat dan anderen zeggen, och, maar het valt best mee hoor met jou. Dan wordt je lijden in feite ontkend. Of dat een ander zegt, ja, wat zit je nou te piepen? Er is toch niks aan de hand? Of dat er heel goed bedoelende mensen komen en die zeggen, ach, je moet maar zo denken, kop op. Het gaat wel over. Nou, allemaal van die moeilijke vertroosters. En die weten het allemaal precies hoe het moet. Maar in feite wordt jouw verdriet, of gebagatelliseerd, of weggepraat, of er wordt eventjes een zalfje overheen gestreken, of een pleistertje overheen geplakt. En dan wordt er even vlot weggezegd, en nou niet meer huilen, Nou, flink wezen. En dan is dat in feite een stuk onrecht. Of ze gaan je vergelijken. Dat kan ook een manier zijn van ontkennen. Van, oh, moet je eens kijken naar die of naar die. Wat die allemaal in zijn leven heeft meegemaakt. Wat jij dan ondervindt, nou, dat is maar een kleinigheid. Er zijn mensen die hebben het 10 keer zwaarder dan jij. En die gaan met opgeheven hoofd door het leven. En jij krijgt 1 kleine beproeving en je zit al helemaal in zak en as. Ben jij nou een christen? Nou, daar zit je dan met je goede gedrag. En dat kan zo gauw gebeuren. Dus dan wordt dat lijden ontkend. En daarom dat eerste deel vanaf Jesaja 40, dat gaat over het recht. Het herstel van het goddelijke recht. Als God in die ballingschap gaat binnenkomen, in jouw ballingschap, want dat is ook heel persoonlijk. Want elk mens heeft op een of andere manier wel een ballingschap. Maar als God daarin komt, dan gaat God jouw recht doen wedervaren. God zegt, ik heb je gezien. En ik weet waar je doorheen gegaan bent. Ook toen niemand het zag. Ook toen iedereen de andere kant op keek. Ook toen niemand jouw verhaal wilde horen. Of toen ze allemaal zeiden, oh, dat verhaal, dat hoeven we niet. En je werd misschien als een langspeelplaat afgeserveerd. En dan komt God en God zegt, ik heb je gezien. Oh, dat is een van die kostbare geheimen. Gij ziet uw mensen. God heeft ook de mens gezien die niemand ziet. En dan het tweede. Dus het eerste in verband met die vertroosting heeft te maken met recht. Het tweede heeft te maken met de weg. Dat is het sleutelwoord in het tweede gedeelte. Daar komen we later nog wel op terug. Vertroosting heeft ook iets in zich van een weg die je mag gaan. Dat God je weer op een weg gaat zetten. En oh, daar gaat het dan over, Jesaja 40 tot en met 55, 16 hoofdstukken lang. Daar komt een weg van Babel naar Sion. Trek uit Babel en ga naar Sion. En ieder mens, althans, zo mogen we dat toch wel zeggen, ieder mens, kol Adam, alle mens, is op de een of andere manier op weg van Babel naar Sion. In welk stadium je dan ook bent, het kan zijn dat je nog ergens helemaal in Babel zit. Dat is in wezen ook die weg van de verloren zoon uit dat verre land naar het vaderhuis. En nou gaat de profeet Jesaja die weg beschrijven. Babel, Sion. Babel is het beginpunt. Sion, Jeruzalem, is het eindpunt. Alleen, dan denk je, ja, dat is nou toch ook wat. Die weg van Babel naar Sion, daar heeft de profeet 16 hoofdstukken voor nodig. Nou, dat is nogal wat. Dat wordt een heel lang verhaal. Dus blijkbaar gaat dat niet zomaar van vandaag op morgen. Die trein die heeft blijkbaar af en toe wel wat vertraging. Het lijkt wel zoiets als een soort Trans-Siberische spoorlijn. Dat je zegt, nou, we zijn op weg naar Vladivostok. En wanneer komen we daar? Dus je zou haast geneigd zijn om bij die hoofdstukken van Jesaja als lied te gaan zingen, zouden wij ook eenmaal komen. Ja. En hoe warm het was en hoe ver. Een lange tocht. Maar tegelijk zit er iets heel moois in, want het is ook, dus nu hebben we het gehad over het recht, over de weg, en in de derde plaats kunnen we ook zeggen, het is een uittocht. Ah, het is een exodus. En dat is zo geweldig. Want langzamerhand komen we tot de ontdekking dat er veel meer uittochten in de Bijbel zijn dan je misschien dacht. Want je hebt natuurlijk een Exodus in het boek Exodus. Je hebt ook een Exodus in het boek Genesis. Maar je hebt dus ook een Exodus in het boek Jesaja. Ook nog één in het boek Openbaring, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dus vanaf Jesaja 40 kun je helemaal gaan zingen: Gods volk wordt uitgeleid. Uit Babel trekken. En dat wordt jouw persoonlijke Exodus. En we zijn allemaal bezig uit te gaan. En dat gaat in die weg van de vertroosting. Want dat woord vertroosten, om maar eens even die woordstam erbij te nemen, dat is dus in het Hebreeuws het woord nagam. Eigenlijk meestal in de vorm nicham. En dan heb je vertroosting, dat is negama. Dat woord betekent oorspronkelijk, dat woord negam, dat is het werkwoord vertroosten. Maar oorspronkelijk betekent het zoiets als heftig ademen, zuchten, verzuchten. Dus iets wat komt uit het diepst van je wezen, uit je innerlijke bewegingen, uit je ziel, uit de diepere lagen van je binnenkant. Want een mens kan natuurlijk altijd bezig zijn met het verstand en dan blijft het allemaal rationeel en het blijft soms ook wat aan de oppervlakte. Maar daar vanaf Jesaja 40, daar gaat het vooral om die binnenkant van een mens, om de lagen van de ziel. Je zou haast zeggen, die aardlagen van je diepste wezen. Daar kan soms zoveel bevroren zijn. En zoals dat oude chassidische verhaal vertelt, dat daar een mens komt bij God en dat God het meteen gezien heeft, die ziel is helemaal bevroren. En dan neemt God die mens in de armen om die ziel weer warm te maken. En het oude Joodse verhaal zegt, soms duurt dat heel lang voordat een ziel weer ontdooit. Soms, zegt het chassidische verhaal, dan duurt dat wel 1000 jaren. Toen ik dat gelezen had, wist ik waar het 1000-jarig rijk voor is. Om al die bevroren zielen weer warm te maken. God neemt er de tijd voor. Hij trekt er als het moet een heel millennium vooruit. Want wie het breed heeft, laat het breed hangen. En dan zegt God, nou daar heb ik best 1000 jaar voor over, om al die bevroren zielen weer te ontdooien, zodat ze weer beginnen te vibreren, dat ze weer beginnen te leven. En dan kan het zijn, dat daar eerst een verzuchting is, dat is ook dat negam. Dat daar iets komt van dat heftige ademen in die omarming van God zelf. Ik moet denken aan die oude broeder die op een keer ergens moest spreken. En daar stond, hij vertelde, daar stond een jonge man de zangdienst te doen. En die was heel enthousiast. Maar hij zegt, toen ik hem daar zo bezig zag, dacht ik, het is van binnen niet bij hem aanwezig. Hij zegt, ik zag een beeld, ik zag die jonge man staan in een ijskast. Ja, kijk, dat kan ook. En dan probeer je mee te doen en je probeert als het ware iets op te wekken, maar van binnen is het er niet. Van binnen is het net een koelkast. Ingevroren. Diepvries. En dan denk je, mensen, kijk, dat is nou dat troostboek, hè? Dat God zegt, kom maar, met die ziel van je. En daar zaten ze in Babel. En ze zaten daar op een gegeven moment al 70 jaren. En dan op het laatst aan die rivieren van Babylon, dan weet je het wel. Dan denk je, dit wordt nooit meer anders. Hier blijven we altijd zitten. En als we dan eens even gaan lezen, moet je eens kijken, Jesaja 40. Oh, dat klinkt je dan toch als muziek in de oren. Jesaja 40 vers 1. Nachamu, nachamu ami. Troost, troost mijn volk, zegt uw lieder God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Oh, heeft Jeruzalem dan een hart? Ja, blijkbaar wel. Oh, God weet de weg naar dat hart. Naar jouw hart. Twee keer, daar begint het mee. Nachamu, nachamu, troost, troost. En dat is meteen de toonzetting voor al die 16 hoofdstukken. Want de ontknoping, laat ik u dat dan alvast heel even verklappen. Dan zie je ook hoe prachtig die 16 hoofdstukken gecomponeerd zijn. De ontknoping komt in Jesaja 52 vers 9. En dan zie je eventjes een soort kaleidoscoop, een overzicht, even in vogelvlucht. Af en toe moet je eens even in vogelvlucht kijken. En dan zie je in Jesaja 52 vers 9, breek uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want die waren er, want de Heere heeft zijn volk getroost. Zie je? Dus zo heb je aan het begin de oproep. Troost, troost mijn volk. En dan bijna aan het eind, in hoofdstuk 52, vers 9. Ki, Necham, daar heb je het. Adonai Amo. Want getroost heeft de Eeuwige zijn volk. Je kunt het dus vertalen in de voltooide tijd. Hij heeft getroost. Je kunt het ook vertalen in de tegenwoordige tijd als een performatieve aanduiding. De Heere troost zijn volk. Met andere woorden, dat doet hij op het moment dat dit woord gesproken wordt. Nu, met der daad troost hij zijn volk. Dan wordt het effectief gedaan. Nou, kijk, daar zie je dus zo prachtig aan het begin en dan bijna aan het eind, dat dat woord troost, die hele spanningsboog wordt, dat wordt als het ware de regenboog die die hele Babylonische ballingschap overkoepelt. Ah, dus dat is dus eigenlijk ons eerste motief. Troost in Babel. Want troost kan soms gegeven worden op een plek waar je het niet verwacht. Want dan denk je in Babel, oh, daar is God niet. God zegt, jawel, daar ben ik ook. En speciaal kom ik daar, waar jij bent. Daar waar jij zit, in jouw Babylonische toestand, daar kom ik om jou de vertroosting te brengen. Nou, heel even pauze en dan gaan we kijken hoe de reis gaat beginnen.